vierde dag is voorbij. U heeft er nog 6 over om te werken. De vierde dag is een zeer belangrijke dag. In die zin dat u vandaag begonnen bent Vipassana echt te beoefenen. De afgelopen 3 dagen heeft u slechts voorbereidingen getroffen om het gebied van Vipassana te betreden, het gebied van Panya. Alle resterende 6 dagen zijn heel belangrijk, omdat u door serieus en ijverig te werken deze techniek zal leren beheersen. Deze techniek heeft haar eigen bijzonderheid. Er bestaan veel meditatietechnieken, maar deze is uniek. Men kan beginnen met mediteren door zich op iets te bezinnen. Een deel van de geschriften, woorden van sommige wijzen of heiligen. U blijft zich bezinnen en uw geest raakt geconcentreerd. Dat is goed, het helpt u. Of u begint te verbaliseren, door in gedachten een naam of een woord te herhalen. Telkens weer. Uw geest raakt geconcentreerd, dat helpt. Of u gaat zich in uw verbeelding een gedaante of een vorm voorstellen van de een of andere god of godin, van de een of andere heilige. En keer op keer stelt u zich deze gedaante of vorm voor. Uw geest raakt geconcentreerd. Goed, het helpt. Wanneer u uw geest concentreert, zal u merken dat er een verandering aan de oppervlakte van de geest begonnen is, vooropgesteld dat het doel van de concentratie heilzaam is. Maar de verandering bevindt zich alleen aan de oppervlakte van de geest. In zeer diepe absorpties, samadhis, kan deze concentratie enigszins door de oppervlakte heen dringen, maar zij kan de diepte van de geest niet bereiken. Wanneer u mediteert met behulp van verbalisatie, visualisatie of inbeelding, is wat in de westerse psychologie bewustzijn genoemd wordt aan het werk, de oppervlakte van de geest. Maar die bereikt de diepte van de geest niet, en de wortels van al onze problemen liggen in de diepte van de geest. Onze verontreinigingen hebben hun wortels diep binnenin. Daar is de opslagplaats, en die is heel vruchtbaar. U kan een bepaalde verontreiniging boven de grond van haar takken ontdoen. U kan zelfs de hele stam omhakken. Maar de wortels blijven bestaan. En zolang de wortels blijven bestaan, kan de boom weer ontspruiten. Hij zal weer ontspruiten en weer groeien. U bent van die verontreiniging niet bevrijd. Dat was de verlichting van Gotama. Hij vond verlichting. Hij werd Boeddha omdat hij besefte dat je niet bevrijd bent, tenzij je de wortels van de eigen onzuiverheden verwijdert en ze er volledig uithaalt. Hij vond een manier om ze eruit te halen. Hij werkte daaraan, werd zelf bevrijd en begon dit toen met alle medeleven, liefde en welwillendheid te verspreiden. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we dezelfde techniek hebben. Vandaag hebben de meesten van u de eerste stap op het pad van Vipassana gezet. Het merendeel van u heeft voor het eerst een duik genomen in de gangers van Dhamma binnenin, in de gangers van de werkelijkheid. Vanaf het moment van uw geboorte begon u met open ogen de dingen buiten uzelf te zien, buiten u. De dingen buiten uzelf zijn altijd zo overheersend voor u geweest. U vond het nooit nodig om te weten wat er binnenin uzelf gebeurde. Zelfs als u met gesloten ogen probeerde te mediteren, werkte u met die objecten van buitenaf. Dingen die u gelezen heeft, die u gehoord heeft, die u gezien heeft. U betrok deze allemaal in uw bezinning, maar u probeerde nooit de werkelijkheid te observeren zoals die is. De werkelijkheid zoals die is binnen de begrenzing van het lichaam is voortdurend aan verandering onderhevig. Er bestaat geen vast object waarop u uw aandacht gevestigd kan houden. Het is heel nuttig om te weten dat alles verandert. Nu wordt u zich daarvan bewust, binnen de begrenzing van het lichaam. Dat is wat Boeddha in de taal van die dagen Nityang Kayagata Sati noemde. Sati is gewaar, bewust, aandachtig zijn. Dit bewustzijn moet Nityang zijn, ononderbroken. En Kayagata, binnen de begrenzing van het lichaam. U leert uw aandacht binnen de begrenzing van het lichaam te houden, bij de werkelijkheid zoals die zich van moment tot moment voordoet. Van moment tot moment. Later, naarmate u zich ontwikkelt in de techniek, naarmate u steeds meer vertrouwd raakt met de techniek, zal u ook in het dagelijks leven, met wat u ook doet, het contact met de werkelijkheid binnenin u niet verliezen. En u zal merken dat uw geest heel evenwichtig blijft. In elke situatie blijft hij heel evenwichtig. Nu, in dit stadium, moet u leren gewaar te zijn van de werkelijkheid binnen het kader van het lichaam, op het proefondervindelijk vlak. In de taal van Boeddha, de taal van India van toen, gebruikte men het woord vedana. Vedana betekent ervaring, een gevoel, een gewaarwording. U bent niet alleen maar aan het bezinnen, u beeldt zich niet alleen maar iets in, u bent niet alleen maar aan het beredeneren. U ervaart werkelijk, u voelt de gewaarwordingen daadwerkelijk. Dat is vedana. En dat is wat u bent gaan doen, het voelen van de realiteit. Van het hoofd tot aan de voeten, van hoofd tot aan de voeten. Deze basis mag u niet verliezen. U moet het bewustzijn van dit voelen binnen de begrenzing van het lichaam handhaven. U heeft net de eerste stap gezet. Er zijn vragen over de techniek die vaak bij studenten opkomen. Zulke vragen komen misschien ook bij u op. Laten we ze nu behandelen. Eén vraag die steeds terugkomt is deze. Waarom moet ik mijn aandacht van het hoofd naar de voeten verplaatsen? Ook als de aandacht stilstaat, voel ik hier en daar dingen gebeuren. Waarom moet ik de aandacht dan verplaatsen? Er wordt gezegd dat het een observatie zonder keuze is, een moeiteloze observatie. Terwijl ik de dingen laat gebeuren, observeer ik. Waarom moet ik dan moeite doen om de aandacht te verplaatsen? Goede vraag. Maar begrijp waarom je de aandacht moet verplaatsen. Dat is niet vanuit een bepaalde traditie, het heeft zijn eigen redenen. Wanneer u haar niet verplaatst, zal uw aandacht daar naartoe gaan waar u een heel sterke, intense gewaarwording voelt. Plotseling komt er dan iets ergens anders op en uw aandacht zal dan daar naartoe springen. U springt van het ene deel naar het andere, terwijl u alleen maar grove, intense, verharde gewaarwordingen voelt. De meeste delen van het lichaam zullen buiten beschouwing gelaten worden. U zal die delen nooit voelen. U zal ze nooit observeren en u zal de subtielere gewaarwordingen mislopen die zich op al die delen voordoen. Uw geest zal heel grof blijven. Uw geest zal alleen in staat zijn om grove gewaarwordingen te voelen. U zal hem niet leren om subtielere gewaarwordingen te voelen die aanwezig zijn op de andere delen van het lichaam, omdat u aldoor werkt met de intense gewaarwordingen. Het verplaatsen van de aandacht is heel belangrijk. Eén reden is dat er, naarmate u vordert op het pad, belangrijke stadia zijn en men moet deze stadia doorlopen. Eén van deze stadia, een belangrijk stadium, is dat u het punt moet bereiken waarop u overal op het lichaam gewaarwordingen voelt. Op elk deel van het lichaam is er op ieder moment een gewaarwording. Ieder deeltje van het lichaam kent een gewaarwording, op ieder moment, zolang er leven is. Overal waar leven is, zijn er gewaarwordingen. U moet de gevoeligheid van uw geest ontwikkelen, de scherpte van uw geest. Als die ontbreekt, zal u niet in staat zijn om overal gewaarwordingen te voelen. U zal dit belangrijke stadium mislopen. Daarom moet u uw aandacht blijven verplaatsen. En dan komt de vraag, als we haar moeten blijven verplaatsen, goed, dan doen we dat. Maar waarom dan in een bepaalde volgorde? En waarom in deze volgorde? Deze volgorde is niet per se nodig. Als deze volgorde u niet bevalt, en een andere wel, ga dan uw eigen gang. U kan iedere volgorde aanhouden, maar handhaaf die volgorde. Anders, tenzij u in een volgorde beweegt en steeds weer in dezelfde volgorde, kan u niet weten of u misschien bepaalde delen overslaat. En zoals ik zei, we willen niet dat u enig deel van het lichaam overslaat. Beweeg in volgorde. Dat is heel belangrijk. Een andere praktische vraag. Terwijl ik in volgorde beweeg en ik heb een bepaald gedeelte bereikt, ontstaat er opeens in een gebied waar ik al voorbij ben een intense gewaarwording. Of, een gewaarwording komt op in een gebied dat ik nog niet heb bereikt. Zal ik er dan met een sprong naartoe gaan? Oh nee, doe dat nooit. Want dan alweer zal u zich van de ene intense gewaarwording naar de andere haasten. van het ene deel van het lichaam naar het andere, niet in volgorde. U zal veel delen van het lichaam overslaan en u zal de subtielere gewaarwordingen missen. U zal niet in staat zijn uw geest te oefenen om hele subtiele gewaarwordingen te voelen. Een heel belangrijk deel van de techniek. Ik heb mensen in het wilde weg zien werken, grove gewaarwordingen observerend, grove gewaarwordingen gedurende jaren. Na jaren van oefening hebben zij nog niet het punt bereikt waarop ze allerlei gewaarwordingen kunnen voelen. In het bijzonder de fijnere gewaarwordingen, de fijnere werkelijkheid. De hele fysieke structuur bestaat uit kalapas, zeer kleine subatomaire deeltjes. Ieder subatomair deeltje is niets anders dan golfjes, golfjes. De hele fysieke structuur is niets anders dan golfjes, golfjes, vibraties, vibraties. Er bestaat geen vastheid in de stoffelijke wereld. Het zijn allemaal golfjes, golfjes, golfjes. Een wetenschapper van vandaag de dag zegt dat. De moderne wetenschap zegt het. De Boeddha zei hetzelfde. Er is verbranding en vibratie. Het hele universum is verbranding en vibratie. Hij ervaart het en hij verwoordt zijn eigen ervaring. De geleerde begrijpt het alleen op intellectueel niveau. Wij zijn niet gekant tegen moderne wetenschap of moderne wetenschappers. Zij hebben hun eigen bijdrage geleverd aan het dienen van de mensheid. Maar als u de wet van de natuur op een dieper niveau wilt begrijpen, moet u directe ervaring hebben van het wezen van de wet. De wet van de natuur. En dat kan alleen wanneer u de totaliteit voelt van al wat er binnen de begrenzing van het lichaam gebeurt. Door alleen te werken met grove, intense gewaarwordingen, kan u de wet van de natuur op het diepere niveau niet begrijpen. Daarom is het essentieel dat u uw aandacht in volgorde verplaatst. U heeft een bepaalde plek bereikt en er ontstaat een zeer intense gewaarwording in het gebied dat u net verlaten heeft. Een gedeelte van uw geest zal het opmerken, maar toch, blijf verder gaan. En als het er dan in de volgende ronde, wanneer u daar weer komt, nog steeds is, observeer het dan. Als het weg is, is het weg. Blijf in volgorde bewegen, in volgorde. Nog een vraag die blijft komen. Hoe lang moet het duren om de aandacht van hoofd naar voeten te verplaatsen? Er is geen bepaalde tijd voor. Het is een middenweg. In dit stadium moet u nog zo snel gaan dat u in één ademtocht van hoofd naar voeten beweegt. U zal dan zoveel dingen mislopen. Nog moet u zo langzaam gaan, speldeprik na speldeprik, dat het allemaal uren duurt. Uw geest zal dan verveeld raken en zal niet kunnen werken. Dus ongeveer 10 minuten voor één ronde is goed genoeg, of een beetje langer, het geeft niet. Een andere vraag. Hoe groot moet het gebied zijn waarop de aandacht gericht is? Aanvankelijk, wanneer u begint met werken, is 4 of 5 centimeter, 4 of 5 centimeter goed genoeg. Maar soms is uw geest heel suf. Of soms is uw geest heel scherp en af en toe wordt hij heel suf en dan kan u niets voelen. De geest is zo grof en de gewaarwordingen zijn zo fijn dat u ze niet kan voelen. Neem in dat geval grote stukken. Het hele hoofd, het hele gezicht, de hele borst, de hele buik. En beweeg. Grote oppervlakken tegelijk. U krijgt ergens een gewaarwording. Goed, ga verder. Blijf bewegen, blijf bewegen. En langzaam zal u merken dat u overal gewaarwordingen krijgt. U zal het punt bereiken dat u overal gewaarwordingen voelt. U zal gewaarwordingen op het kleinste plekje voelen. U moet heel geduldig werken, heel geduldig. Een andere vraag die terug blijft komen. Moeten we de gewaarwordingen alleen aan de oppervlakte van het lichaam voelen of ook binnenin? In dit stadium, waarin u begonnen bent met deze techniek te werken, is het beter dat u eerst aan de oppervlakte werkt. Binnen deze 10 dagen bereiken de meesten van u misschien het punt waarop u in staat bent door te dringen en dieper naar binnen te gaan. Doordringend, doorgrondend. U zal overal gewaarwordingen voelen. Buiten, binnen, maar nu nog niet. Laat uw geest eerst sterk genoeg worden, scherp genoeg worden, om de werkelijkheid aan de oppervlakte te voelen. Natuurlijk gebeurt het in sommige gevallen vanzelf. Er komt een student die meldt dat hij iets van binnen is gaan voelen. Daar is niets verkeerd aan. Als iets vanzelf gebeurt, gebeurt het. Maar in dit stadium moet u doelbewust aan de oppervlakte van het lichaam werken. Eén punt moet heel duidelijk zijn, wat een gewaarwording is. Als u niet precies weet wat er met het woord gewaarwording bedoeld wordt, zoekt u misschien ergens naar en blijft u daarover wellicht in verwarring. Het is zo eenvoudig, begrijp het. Ik blijf het herhalen. Gewaarwording is alles wat u op het lichamelijke vlak ervaart. Alles wat u voelt op lichamelijk gebied is een gewaarwording. Stel dat u warmte voelt. Warmte is een gewaarwording. U voelt transpiratie. Transpiratie is een gewaarwording. U voelt kloppen. U voelt pulseren, trilling, tinteling, zwaarte, gevoelloosheid. Alles wat u voelt op het lichamelijk vlak is een gewaarwording. Soms is er een probleem wanneer iemand, ondanks dat het verschillende malen is uitgelegd, maar niet wil begrijpen wat het is. Men blijft ergens naar zoeken. Het komt vaak voor dat iemand zegt, nee, ik heb geen enkele gewaarwording. De assistent-leraren zullen u morgen ondervragen. Ze zullen vragen, voelt u gewaarwordingen? En een van u zegt misschien, nee, geen gewaarwording, geen gewaarwording. En de tweede vraag die hij of zij zal stellen, kon u een uur zitten zonder van houding te veranderen? Oh nee, ik moest zo vaak veranderen. Waarom? Ik had zo'n erge pijn. Erge pijn en toch geen gewaarwording? Er kan geen intensere gewaarwording zijn dan pijn. En toch zegt de student, geen gewaarwording. Omdat hij ergens naar zocht. Hij zocht naar iets bijzonders. Een gevoel van gelukzaligheid, extase, oh, fantastisch. Ik ben komen mediteren om gelukzaligheid te ervaren. Wat is deze pijn? Ben ik hier om pijn te observeren? Ik ben niet gekomen voor de pijn. Pijn had ik al genoeg in mijn leven, waarom zou ik hierheen komen voor pijn? U zoekt ergens naar. Heel moeilijk. Het gebeurt zelfs tijdens Anapana, op de tweede of derde dag als er gevraagd wordt, heeft u gewaarwordingen in dit gebied? Antwoordt iemand, nee, nee, geen gewaarwording, terwijl hij onder zijn neus wrijft. Hé, maar wat is dat dan? Oh, gewoon jeuk. Jeuk is geen gewaarwording voor die persoon. Hij zocht naar iets bijzonders. En af en toe komt er iemand die zegt, oh, Gwenkaji, ik heb zoveel pijn en druk, zwaarte, warmte, transpiratie, kloppingen, alles wat u opnoemt. Maar geen gewaarwording. Geen gewaarwording. Omdat dat allemaal geen gewaarwordingen voor hem zijn. Hij zoekt iets speciaals. Ik herinner me altijd het geval van mijn vriend. Tientallen jaren geleden, toen ik voor het eerst naar een cursus als deze ging, had ik het moeilijk in het begin. Op de tweede dag pakte ik mijn spullen om er vandoor te gaan. Oh, dit is niets voor mij. Ik kom uit het zakenleven waar men zo doortrapt en listig is. Deze techniek is voor eerlijke mensen die leraar zijn of professor of iets dergelijks. Voor goede mensen. Het is niets voor mij. De traditie speelde ook een rol. Die verschilde met mijn achtergrond. Wat doen ze hier? Waar is God? Er is geen plaats voor God. Arme God. Hij is weg. Of de ziel. Geen ziel. Waar hebben ze het over? Wat voor meditatie is dit? Dit soort gedachten had ik. Ik verwachtte iets bijzonders. En op de tweede dag wilde ik er vandoor. Ik ben een medestudente heel dankbaar. Ze was zo aardig. Ze zei, blijf gewoon nog één dag. U hebt immers duidelijke gewaarwordingen hier. Op de eerste dag kreeg ik gewaarwordingen in het gebied van de neusgaten. Observeer slechts. Dat is wat de leraar wil dat u doet. Ga door. Ik bleef. Ik ben haar dankbaar. Anders had ik al dit moois in mijn leven gemist. En als de cursus voorbij is, kan iemand die echt iets gehad heeft aan de cursus geen weerstand bieden. Men wil het graag aan anderen vertellen. Oh, het is zoiets bijzonders. Men vertelt het aan zijn familie, aan zijn vrienden. Ga er ook eens naartoe, het is zo goed. Probeer het toch ook eens. Ik heb er baat bij gehad, het zal jou ook goed doen. En sommigen begonnen naar de cursus te komen. Een van mijn vrienden was een heel rijk man, ook een industrieel, een zakenman. Rijk, industrieel en zakenman. Dat op zich is een goede indicatie om te zeggen, een heel ongelukkig mens. Niet dat handel of industrie fout is, maar de manier waarop het gedaan wordt. Als het alleen maar een wedloop is om geld te verdienen, geld, geld, dan geeft dat soort waanzin veel ellende. Omdat ik uit hetzelfde milieu kwam, kende ik die misère. Ik begon van die ellende af te komen, dus zei ik tegen hem, probeer het toch ook eens. Hij wilde het niet accepteren. Oh, jij ging vanwege je migraine. Ik heb geen migraine, waarom zou ik moeten gaan? Hij had meer last van migraine dan ik, dat wist ik, en toch wilde hij niet. Ik had er 1,5 jaar voor nodig om hem te overtuigen. Probeer het toch eens, geef het een kans. En hij kwam. De eerste 2-3 dagen werkte hij op de een of andere manier. De 4e dag werd Vipassana gegeven. En op de 5e dag ging de leraar rond. Ieder ideaal meditatiecentrum moet een afzonderlijke cel voor iedere mediterende hebben. Dus in dat meditatiecentrum waren er cellen en de leraar ging ze allemaal af om de studenten te begeleiden. Wanneer er Indiërs bij waren die niet zo goed Burmees spraken, nam hij me meestal mee om te vertalen. Toen kwamen we bij de cel van mijn vriend. De leraar klopte op de deur, deed open en de eerste vraag die we stelden was, welke gewaarwording? Hij zei, geen gewaarwording. Geen gewaarwording? En toch zagen we dat hij zijn hemd had uitgedaan, zijn onderhemd had uitgedaan en zijn dotti had opgerold en dat hij transpireerde. Zie eens hoe je transpireert. Ja, ik transpireer ontzettend veel. Het is zo heet in deze kleine cel. Oh, u voelt warmte. Observeer de warmte dan. Observeer de transpiratie. En hij keek me aan, hij keek mijn leraar aan, alsof we een grapje maakten. Warmte observeren? Ben ik hier gekomen om warmte te observeren, om transpiratie te observeren? Waar heeft u het over? En we antwoorden, wel, kijk, dit is de techniek, u moet observeren. Tot nu toe heeft u gereageerd op deze gewaarwordingen. Nu leert u ze te observeren. Hij wilde niet luisteren. Ik ben hier nu, als u mijn getuige laat zijn van de ziel of getuige laat zijn van God, dan zit daar wat in, zelfs als ik getuige ben van Boeddha. Ten slotte beschouwen we hem als de incarnatie van de almachtige God. Dan zit daar wat in. Anders is het zinloos. Wat voor zin heeft het deze warmte te observeren? Elke dag proberen we het uit te leggen. En elke dag wanneer we vroegen, een gewaarwording, was zijn antwoord, niets bijzonders. Niets bijzonders. Hij zocht iets speciaals. Het speet me zo. Het was zo moeilijk voor hem geweest om te komen, en al die 10 dagen bleef hij zoeken naar iets speciaals, iets bijzonders. Er kwam niets bijzonders. De natuur openbaarde zich, de aard van het lichaam openbaarde zich, de waarheid openbaarde zich, de Dhamma openbaarde zich, en hij zag het niet. Nee, dat wil ik niet. Ik wil iets bijzonders, iets bijzonders. 1 jaar lang zag hij zoveel daar naartoe gaan en iedereen kwam er met een glimlach vandaan. Ze haalden er allemaal wat goeds uit, het speet hem zeer. Hij begreep dat hij iets gemist had. Toen drong hij aan, nog 1 kans, geef me alsjeblieft nog 1 kans. De leraar wil me niet meer toelaten, maar doe alsjeblieft een goed woordje voor mij. Deze keer, als je zegt dat ik warmte moet observeren, zal ik alleen maar warmte observeren, niets anders. Als je zegt dat ik transpiratie moet observeren, zal ik transpiratie observeren, niets anders. En jawel, hij kwam. Hij werkte op de juiste manier en hij ontwikkelde zich sterk in Vipassana. Dus, zolang u naar iets bijzonders zoekt, doet u geen Vipassana. Vipassana is yathabhoota. Dat wat er ook op dit moment gebeurt. De realiteit van dit moment, zoals ze is. En niet zoals u graag zou willen dat ze is. Als dit begrepen wordt, zal u vooruitgang blijven boeken. Er zullen geen moeilijkheden zijn. Maar als u de werkelijkheid die zich openbaart blijft negeren en u naar iets zoekt dat er niet is, dan doet u geen Vipassana. Dus houd dit in gedachten. Alles wat u voelt op het lichamelijke vlak, fysieke vlak, wat u ook voelt, is een gewaarwording. Aangenaam of onaangenaam, intens of zwak, wat het ook is, u observeert slechts, observeert slechts. Dan heeft u gedaan wat u moest doen. Laat de rest aan Dhamma over. Laat de rest aan de natuur over. Uw wil geschieden. U heeft gedaan wat u moest doen. De resultaten zullen beginnen te komen. U beweegt van hoofd naar voeten, van hoofd naar voeten. U komt misschien in een situatie terecht waarin u geen enkele gewaarwording voelt. Op een bepaald deel is er geen gewaarwording. Voor u is er geen gewaarwording. Voor u is het een blind gebied, een leeg gebied. In werkelijkheid bestaan er geen blinde gebieden, geen lege gebieden. Gewaarwordingen zijn er overal. Maar omdat uw geest heel grof is en de gewaarwording op dat moment, op dat gebied, heel fijn is, kan uw geest ze niet voelen. Dus zegt u dat er geen gewaarwording is. Goed dan, geen gewaarwording. Dat is de werkelijkheid van dat moment. Geen gewaarwording. Blijf daar. Blijf daar, kalm, stil, oplettend en gelijkmoedig. Heel belangrijk, gelijkmoedig. Als u niet gelijkmoedig bent, dan helpt deze techniek u niet. Bijvoorbeeld, wanneer u een blind gebied aantreft zonder gewaarwording, als u er een minuut bij stilstaat en u begint dan te verlangen, oh, ik wil een gewaarwording, ik wil een gewaarwording. Als u er een minuut bij stil hebt gestaan en geen gewaarwording, en opnieuw in de volgende ronde, geen gewaarwording, en opnieuw in de volgende ronde, nog steeds geen gewaarwording, ik wil een gewaarwording, ik wil een gewaarwording. Kijk, 5 keer, geen gewaarwording, 10 keer, geen gewaarwording. U bent aan het verlangen, verlangen. Telkens wanneer u begint te verlangen, verliest u het evenwicht van uw geest. En wanneer de geest zijn evenwicht verliest, wordt deze heel grof. Hij kan de gewaarwordingen die heel fijn zijn niet voelen. Daarom, blijf gelijkmoedig. Ook al heeft u geen verlangen, misschien heeft u wel afkeer. Kijk, deze blinde plek is nog steeds niet weg. 1 ronde en ze is niet weggegaan. 5 ronden en ze is nog niet weg. U heeft afkeer, afkeer van de blinde plek in dat gebied. Alweer heeft u het evenwicht verloren. Blijf gelijkmoedig. Accepteer de werkelijkheid gewoon zoals die is. Op dit moment heb ik geen enkele gewaarwording in dit gebied. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Er is gewaarwording of geen gewaarwording. Laat mij eens zien wat er gebeurt. Als het een bedekt gedeelte van het lichaam is, probeer dan de aanraking van de kleren te voelen. Dat is ook een gewaarwording, al is die heel oppervlakkig. Het maakt niet uit. Voel de aanraking van uw kleding en ga door. Als het een onbedekt gedeelte van uw lichaam is, dan is het de aanraking van de atmosfeer. Dat is heel oppervlakkig, maar toch, voel de aanraking van de atmosfeer en ga door. Blijf zo werken, heel geduldig, heel geduldig. Weldra zal u het punt bereiken waarop u overal gewaarwordingen begint te voelen. Er zijn 2 aspecten aan deze techniek. Het ene is het ontwikkelen van uw vermogen, het ontwikkelen van de gevoeligheid van uw geest om overal allerlei soorten gewaarwordingen te voelen. Het tweede is te leren hoe ze objectief te observeren, objectief. Probeer niet te reageren. U leert deze techniek om het gewoontepatroon van uw geest op het diepste niveau te kunnen veranderen. Het diepste niveau van de geest, wat het onbewuste genoemd wordt, is feitelijk niet onbewust. Ieder moment, dag en nacht, voelt het, ervaart het de gewaarwording op het lichaam. Het voelt steeds ieder soort gewaarwording, wat er ook opkomt, van moment tot moment, en het reageert daar voortdurend op. Als de gewaarwording aangenaam is, zal het reageren met hunkeren, vastklampen. Als de gewaarwording onaangenaam is, zal het reageren met weerzin, haat. Dat is het gewoontepatroon van de diepe, onderbewuste geest. Steeds hunkerend, hatend. Om dit gewoontepatroon te veranderen, moet u het punt bereiken waar dit gewoontepatroon zich afspeelt. Dat betekent het diepste niveau van de geest waarop u gewaarwordingen voelt. U verlangt niet, u haat niet, u observeert slechts en u begrijpt, kijk, het is aan het veranderen, het is aan het veranderen. Terwijl u eraan blijft werken, zullen de werkelijkheden van de natuur steeds duidelijker worden. De wet van de natuur zal zich openbaren. Die wet geldt overal, buiten en binnen. Het hele universum, levend en niet levend, wordt geregeerd door dezelfde wet. U kan proberen deze wet op intellectueel vlak te begrijpen wanneer u dingen buiten u ziet gebeuren, maar u kan haar niet ervaren. U kan deze wet alleen ervaren wanneer u dingen voelt binnen het kader van het lichaam. Dan ervaart u deze wet en dan wordt deze duidelijk. Er kan geen enkele verwarring bestaan. Er is geen twijfel mogelijk. Dat is wat Gautama de Boeddha deed. Ofschoon hij van koninklijke afkomst was, een prins, was het opvallend dat hij niet in een paleis geboren was. Hij werd onder een boom geboren, in vrije natuur, in de open lucht. Toen hij 5, 6 jaar oud was, zat hij eens onder een boom. Hij begon gewoon te mediteren, de ademhaling observerend. En hij ging in een heel diepe samadhi, een diepe absorptie samadhi. De eerste kennismaking met meditatie, onder een boom, in vrije natuur. Op 35-jarige leeftijd vertrok hij en alweer onder een boom vond hij de volledige verlichting. Daarna, uit mededogen, begon hij deze wonderbare techniek met anderen te delen. En liet hij het wiel van Dhamma draaien. Het eerste onderricht dat hij gaf was, alweer, onder een boom, in de vrije natuur, in de open lucht. En op rijpe leeftijd van 80 jaar stierf hij, onder een boom, in de vrije natuur, in de open lucht. Al de belangrijke gebeurtenissen van zijn leven, onder een boom, in de vrije natuur, in de open lucht. Hij bestudeerde de natuur zo grondig. Maar de natuur buiten zo grondig bestuderen, kan iemand niet tot Boeddha maken, kan iemand niet verlicht maken. Het was de studie van de natuur binnenin op het proefondervindelijk vlak dat hem tot Boeddha maakte. En dat is wat hij onderwees. Nityang Kayagata Sati. U moet de hele tijd bewust zijn van de realiteit binnen het kader van het lichaam. Dat is Vipassana. Door dat te beoefenen, wordt de hele wet zo duidelijk op het proefondervindelijk vlak. Iets wat een Vipassana-student heel duidelijk wordt, is verandering. Verandering. Ieder moment vindt er de ene of de andere verandering plaats binnen de begrenzing van het lichaam. U ervaart dat. Buiten ook, dezelfde wet. Veranderend, veranderend. Voortdurend veranderend. Voortdurend veranderend. Alsof alles in een smeltkroes zit. Alles zit in een smeltkroes. Niets is er ooit als eindproduct uitgekomen, zonder verdere verandering. Levend of niet, alles in een smeltkroes. Veranderend, veranderend. Alles in voortdurende verandering, alles vloeit, alles stroomt. Die werkelijkheid komt met de ervaring binnen de begrenzing van het lichaam. Nog een werkelijkheid. Wat er ook gebeurt, gebeurt niet toevallig. Alles wat er gebeurt, heeft de een of andere oorzaak, één oorzaak of een aantal oorzaken tezamen, die resulteren in een gevolg. Oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg. En het gevolg wordt op zijn beurt de oorzaak voor iets anders. Gevolg, oorzaak, oorzaak, gevolg. Dit is hoe het hele universum voortdurend blijft rondwentelen, draaien, stromen. Oorzaak, gevolg, gevolg, oorzaak, oorzaak, gevolg. Dat wordt heel duidelijk door eigen ervaring. Een andere werkelijkheid die heel erg duidelijk zal worden. Zoals de oorzaak is, zo zal het gevolg zijn. Zoals de oorzaak is, zo zal het gevolg zijn. Zoals het zaad is, zo zal de vrucht zijn. Buiten in het plantenrijk zien we hetzelfde. Binnenin begint u ook dezelfde wet te ervaren. In de wereld buiten plant ik 2 zaadjes. 1 zaadje is van suikerriet, een ander zaadje van een mimba-boom. Een hele bittere tropische boom. Ze krijgen dezelfde voeding, dezelfde aarde, hetzelfde water, dezelfde lucht, dezelfde zon. Ze zijn ontkiemd en beginnen te groeien. Wat is er met deze suikerrietplant gebeurd? Iedere vezel daarvan is zo zoet, zo zoet. En die mimba-boom? Iedere vezel daarvan is zo bitter, zo bitter. Waarom is de natuur zo aardig tegen de een en zo wreed tegen de ander? Of u kan zeggen, de Almachtige God, waarom is Hij zo aardig tegen de een en zo wreed tegen de ander? Niemand is aardig of wreed, nee. Dat is gewoon een vaststaande natuurwet. De natuur geeft alleen maar de voeding en helpt het zaad om zijn eigenschap te openbaren. Het kenmerk van het suikerrietzaad is zoetheid, zoetheid. Het openbaart zich in iedere vezel. Het kenmerk van het mimbazaad is bitterheid. Bitterheid is aanwezig in iedere vezel. Dat is een wet van de natuur. Een wet van de natuur. Een grote mimbaboom is gegroeid. Ik ga erheen. Begroet hem 3 keer eerbiedig. Loop er 108 rondjes omheen. Offer dan bloemen, wierook en zoetigheid enzovoort. En daarna begin ik met vochtige ogen te bidden. O Mimba God, geef me alstublieft zoete mango's. Ik wil zoete mango's, geef ze alstublieft. U blijft het hele jaar, het hele leven huilen en gebeurt niets. U krijgt alleen bittere mimbabessen. U kan geen zoete mango's krijgen. Als u echt zoete mango's wilt, dan moet u bij het planten van het zaad heel voorzichtig zijn. Als u het zaad van zoete mango's plant, dan zal u niets anders dan zoete mango's oogsten. Ons probleem is dat we terwijl we planten zo onvoorzichtig zijn, zo onopmerkzaam, zo onoplettend. We blijven bittere zaden planten, bittere zaden. Wanneer de tijd van de oogst, van de opbrengst gekomen is dan... Ah, ik wil alleen zoete vruchten, zoete vruchten. Dat is niet mogelijk. Ik verwacht dat er iets goeds voor me gebeurt. Ondanks het feit dat ik bitterzaad heb geplant, zal ik zoete vruchten krijgen. Een onzichtbare macht zal me helpen. De Almachtige God zal me helpen. Waarom zou de Almachtige God juist u helpen? Waarom anderen niet? Omdat u hem verheerlijkt. U probeert hem op te hemelen en daar wordt hij gelukkig van. Hij zal dan u helpen en anderen niet. Waanzin! Hoe eerder men van deze waan afkomt en hoe eerder men de weg van de wet van de natuur begint te volgen, des te eerder vindt men het pad van bevrijding. Op de manier waarop ik de zaden geplant heb, zo zal ook de vrucht zijn. Daarom moet ik heel voorzichtig zijn wanneer ik het zaad plant. Anders blijft men maar ronddwalen in onwetendheid, zichzelf alleen maar voor de gek houdend, zichzelf misleidend. En raakt men telkens opnieuw in ellende. Op die manier komt men niet van zijn ellende af. De wet van de natuur is de wet van de natuur. Hij is universeel, op iedereen van toepassing. Zoals het zaad is, zo zal de vrucht zijn. Zoals uw daad is, zo zal het resultaat ervan zijn. Wat de daad ook is, het resultaat zal ernaar zijn. Een gebeurtenis uit de tijd van Boeddha. Op een dag kwam er een jonge man naar hem toe. Huilend, snikkend. Hé, wat is er gebeurd? Hij bleef maar huilen. Wat is er gebeurd? Gisteren is mijn vader gestorven, meneer. Van u, als hij gestorven is, is hij gestorven. Door huilen kan hij niet terugkomen. Het is zinloos om te huilen. Waarom huilen? Oh, meneer, ik kom naar u met een speciaal verzoek. Wat voor speciaal verzoek? Alsjeblieft, meneer. Doe iets voor mijn vader, mijn dode vader. Wat kan ik voor jouw dode vader doen? Oh, u kan zoveel doen, meneer. U bent zo machtig, zo'n groot man. Kijk, gewone priesters voeren bepaalde riten of rituelen uit. En terwijl ze dat doen, krijgt de overledene een visum voor de hemel. Maar u, meneer, als u een paar riten of rituelen voor mijn vader uitvoert, krijgt mijn vader niet alleen een visum, hij zal een permanente verblijfsvergunning voor de hemel krijgen. Alsjeblieft, meneer. Doe iets voor mijn vader. Arme man. Boeddha wist dat geen enkel argument zou werken. De man was zo emotioneel op dat moment. Boeddha had zo zijn eigen manier om dingen uit te leggen. Hij zei, goed, ga naar de markt. Koop 2 stenen potten. Hij was heel gelukkig. Boeddha gaat nu een ritueel voor mijn vader uitvoeren. Hij kocht 2 stenen potten. Vulde 1 met boterolie. In India noemt men dat ghee. En vul de andere met stenen, met kiezelstenen. Dat deed hij. Maak ze dicht en verzegel ze goed. Dat deed hij. Laat ze nu allebei in de vijver hier dichtbij zakken. Dat deed hij en door hun gewicht zonken ze naar de bodem. Zoek een grote, dikke stok en sla dan op. Breek ze open. De jonge man brak ze open. Hij was zo gelukkig. Boeddha voert een prachtige ritueel uit voor mijn vader. India is een uitgestrekt land en een heel oud land. Een land van verscheidenheid, een land van uitersten. U vindt daar mensen die het stadium van volledige verlichting bereiken, zoals Boeddha, en u vindt er zulke onwetende mensen die er ronddwalen in al die blinde geloven, overtuigingen en dogma's. Wanneer de vader of moeder overlijdt, brengt de zoon het dode lichaam weg om het te verbranden. Nu bestaat er een geloof dat zegt dat wanneer het lichaam half verbrand is, de zoon een grote stok moet nemen en daarmee op de schedel moet slaan, zodat deze openbreekt. Het geloof is dat als hier beneden op aarde de schedel is gebroken, daarboven de hemelpoort opengebroken wordt. En dan mag men de hemel in. Nu, omdat mijn vader dood is en zijn lichaam gisteren al verbrand werd, laat hij mij symbolisch deze stenen potten openbreken. Dat deed hij. Uit de pot die boter bevatte, kwam de inheid naar buiten en begon aan de oppervlakte te drijven. De kiezels uit de andere pot daarentegen bleven op de bodem liggen. Zo, zei Boeddha, ik heb mijn werk gedaan. Roep nu al je priesters, laat ze hier komen en bidden. O kiezels, kom naar boven, kom naar de oppervlakte. O boter, zak naar beneden, zak naar beneden. Laat me zien of het gebeurt. Wat, meneer, u maakt een grapje. Is dit mogelijk? Dus onmogelijk, meneer. Dat gaat tegen de wet van de natuur in. Kiezels zijn zwaarder dan water. Ze zullen zeker op de bodem blijven. Ze kunnen niet drijven, meneer. En boter is lichter dan water. Die zal blijven drijven. Die kan niet naar beneden. Jongeman, je weet zoveel af van de natuur. En toch wil je de wet van de natuur, die op iedereen van toepassing is, niet begrijpen. Als jouw vader steeds dingen gedaan heeft die zwaar zijn als kiezels en stenen, dan is hij zeker naar beneden gegaan. Wie kan hem omhoog trekken? En als jouw vader steeds dingen heeft gedaan die licht als boter waren, dan zal hij zeker omhoog gaan. Wie zal hem aan zijn benen naar beneden trekken? We proberen niet om ons probleem te begrijpen. We proberen van iemand afhankelijk te zijn. Een onzichtbare macht zal iets voor me doen. Toch doen we zelf niets om ons gewoontepatroon te veranderen, onze eigen daden te veranderen. En daarom blijft men voortdurend in de ellende terechtkomen. Ellende na ellende, ellende na ellende. Hoe eerder men deze wet van de natuur begrijpt, en hoe eerder men probeert een leven op één lijn met deze wet van de natuur te leiden, des te eerder begint men van de onwetendheid af te komen, uit de ellende te komen, en begint men een beter leven te leiden. Zodra men het eens is met het feit, ik moet zorgvuldig zijn in mijn daden, rijst de vraag, wat is het voor een daad? Wat is de daad die vrucht draagt? Er zijn drie soorten daden. Lichamelijke daden, mondelinge daden en geestelijke daden. De algemene opvatting is dat lichamelijke actie heel belangrijk is, verbale actie wat minder en geestelijke actie van weinig belang is, van minimaal belang. Maar wanneer men de waarheid binnenin begint te observeren, zoals die persoon deed die verlichting vond, wordt het duidelijk dat de geestelijke activiteiten het belangrijkste zijn, niet de verbale, niet de lichamelijke. Verbale en lichamelijke acties hebben hun eigen gevolgen, maar het belangrijkste zijn de geestelijke acties. Alles begint eerst in de geest. Dan wordt het intens, intens, intenser, en dan gaat deze geestelijke activiteit over in een verbale actie. Deze wordt nog intenser, intenser, en gaat over in een lichamelijke handeling. De verbale en de lichamelijke acties zijn niets anders dan een weerspiegeling van de geestelijke activiteit. Ze zijn slechts een maatstaf om de intensiteit van de geestelijke activiteit te beoordelen. De geestelijke activiteit is het belangrijkste. Een voorbeeld. Ik zie iemand die ik niet mag. Zodra ik hem zie, begint mijn geest te werken, vol woede, woede. Er is een ongezonde geestelijke activiteit ontstaan. Deze wordt intens, intens, intenser en uit zich als een verbale activiteit. Ik schreeuw tegen hem, ik scheld hem uit. Een ongezonde verbale actie is het resultaat. Het wordt nog intenser, intenser, intenser en het uit zich als een ongezonde lichamelijke actie. Ik geef hem een klap. Als ik een geweer heb, schiet ik hem neer, dood ik hem. Een ongezonde lichamelijke actie. Wat is deze ongezonde verbale of lichamelijke actie? Het is slechts een weerspiegeling van de geestelijke activiteit. Alleen maar een maatstaf om de intensiteit van mijn ongezonde geestelijke activiteit aan af te meten. Zoals met de ongezonde acties gaat het ook met de gezonde acties. Ik zie iemand in heel beklagenswaardige, ellendige omstandigheden. Mijn geest begint te werken, mededogen, mededogen. Wanneer het intens wordt, uit deze gezonde geestelijke actie zich als een verbale actie. Ik spreek een paar woorden, vriendelijke woorden, liefdevolle woorden, woorden van medeleven. Deze gezonde verbale actie wordt steeds intenser en uit zich als een lichamelijke actie. Ik help die persoon op lichamelijk gebied, ik geef hem iets. Een gezonde lichamelijke activiteit. Gezond of ongezond, alle verbale en lichamelijke acties zijn weerspiegelingen van de geestelijke activiteiten. Dit was de realisatie van een verlicht iemand. Dit was de verlichting van iemand die verlicht is. De geest is het belangrijkste. Alles begint in de geest. Alles begint in de geest. De geest gaat aan alles vooraf. Hij verwoordde zijn eigen ervaring toen hij zei:
Manopabangama dhamma manoseta manomaya manopabangama dhamma.
Geest gaat aan al het andere vooraf.
Manoseta.
Daarom is de geest het allerbelangrijkst. Alles draait om de geest.
Manomaya.
Alles wat u ervaart in het leven is niets anders dan het product van uw eigen geest.
Manomaya, manomaya. Manasa chepadutene bhasativa karutiva.
Als u met een ongezonde geest, een onzuivere geest, een verontreinigde geest als basis, enige lichamelijke of verbale handeling verricht, dan...
Tatonang dukkamanaveti chakangvavatupadang.
Zal de ellende u blijven volgen? U volgen zoals het wiel van de wagen het paard volgt dat voor die wagen gespannen is. Waar de wagen ook gaat, waar het paard ook gaat, het wiel blijft volgen. Omdat het uitgangspunt verkeerd is, blijft de ellende u volgen, blijft deze u volgen. Zo ook.
Manasa chepasannene bhasativa karutiva.
Als u een gesproken of lichamelijke handeling verricht op basis van een zuivere geest, een gezonde geest, dan...
Tatonang sukhamanveti chayavayanapayini.
Dan zal al het geluk u blijven volgen. Volgen zoals uw eigen schaduw. Waar u ook gaat, daar is uw schaduw. Waar u ook gaat, daar is uw schaduw. Dat is de wet van de natuur. De grondslag van de geest is het belangrijkste. Het is de grondslag van de geest die u eerst op het mentale vlak doet handelen. Daarna komt het verbale vlak en het lichamelijke vlak. Het resultaat, de vrucht die u krijgt, is de vrucht van uw geestelijk handelen, van de instelling van uw geest, niet de vrucht van de verbale activiteit of de lichamelijke activiteit. Een voorbeeld. Ik zie iemand waar ik boos op ben. Er komt woede in me op en dan schreeuw ik, beledig ik hem, scheld ik. Hond, varken, enzovoort. Ik weet niet hoe u in uw land scheldt, maar in het Hindi zeggen we jij hond, jij varken, jij ezel. Dus jij hond, jij varken, jij ezel. Ik heb hem uitgescholden. Eén gebeurtenis. Nog een voorval. Ik zie mijn kleinkind aankomen, dat in de modder gespeeld heeft en al zijn kleren vies gemaakt heeft. Ik zeg, jij hond, jij varken, jij ezel. Dezelfde woorden. Op het verbale vlak heb ik dezelfde woorden gebruikt. Het is dezelfde handeling. Maar in geestelijk opzicht is er een hemelsbreed verschil in de motivatie van beide handelingen. Toen ik deze woorden tegen mijn vijand gebruikte, waren ze vol kwaadwilligheid. Toen ik dezelfde woorden voor mijn kleinkind gebruikte, waren ze vol welwillendheid. De natuur houdt rekening met de geestelijke instelling, niet met de verbale handeling. Het resultaat, de vrucht die u zal krijgen, zal in overeenstemming zijn met de instelling van de geest, niet in overeenstemming met de verbale handeling en ook niet in overeenstemming met de lichamelijke handeling. Nog een voorbeeld. Een heel rijk man met veel geld, sieraden enzovoort, reist alleen door het woud. Een bandiet, een overvaller, komt hem tegemoet. Hij merkt dat deze man veel geld heeft en wil dat hebben. Maar de rijke man wil zijn geld niet afstaan en zegt nee. Uit woede haalt de bandiet zijn mes tevoorschijn en plant het in de maag van de reiziger, waardoor deze sterft. Eén gebeurtenis. Een andere gebeurtenis. Iemand heeft een pijnlijke maagzweer gekregen. Er worden verschillende behandelingen geprobeerd, maar het geneest niet. Dan zegt de chirurg, wel nu, als ik u opereer en die maagzweer eruit haal, zal u er misschien vanaf zijn. Goed, ga uw gang. De patiënt wordt op de operatietafel gelegd. De chirurg haalt de mes tevoorschijn, steekt het in de maag van de patiënt en het toeval wil dat op dat moment de patiënt overlijdt. De dokter en de bandiet deden beide hetzelfde op het lichamelijk vlak, Ze haalden iedere mes tevoorschijn, staken die in iemands maag, waardoor die persoon overleed. Welnu, zal de natuur of de almachtige God deze lichamelijke handeling voor beide hetzelfde gevolg laten hebben? Oh nee. Het is de geestelijke instelling die telt. De geestelijke instelling van de bandiet was vervuld van kwaadwilligheid. En de geestelijke instelling van de dokter vervuld van welwillendheid. De natuur houdt rekening met de motivatie van de geest, de instelling van de geest. En de vrucht zal precies dienovereenkomstig zijn. Wat is de grondslag van de geest? De grondslag van de geest is het belangrijkste. De instelling van de geest is belangrijker dan welke daad ook op het lichamelijke of verbale vlak. We moeten zorgvuldig zijn met de geest en de instelling van de geest. Daarvoor moet men begrijpen wat de geest is en hoe ze werkt. Vipassana zal u helpen. Begrijp. De hele techniek bestaat uit het opdelen, het ontleden, het uit elkaar halen, het oplossen van de hele lichamelijke structuur. U hoeft er niets voor te doen. U observeert slechts. Observeert, observeert. De natuur zal zelf beginnen met opdelen, ontleden, uit elkaar halen, opdelen, ontleden, uit elkaar halen, oplossen. Aanvankelijk stuit u op heel grove, verharde, intens geworden ervaringen in het lichaam. Dan beginnen ze op te lossen, op te lossen. U bereikt het stadium waarin er niets anders is dan een vrije stroom van heel subtiele vibraties. Een vrije stroom van energie. Heel subtiel. Heel subtiel. Op dezelfde manier wordt ook de geest opgedeeld, ontleed, uit elkaar gehaald. Iemand die het stadium van volledige verlichting bereikt, onderzoekt de gehele geestelijke en lichamelijke structuur. Door de lichamelijke structuur op te delen, bereikt hij het punt waarop het kleinste subatomaire deeltje, wat hij Atta Kalapa noemt, 8 dingen samengevoegd, niet verder ontleed kan worden. Hetzelfde geldt voor de geest. Door de inhoud van de geest op te delen, steeds verder op te delen en te ontleden, bereikt men het punt waarop men ontdekt dat er 121 soorten geest zijn en 52 soorten geestelijke inhoud, die de begeleidende geestelijke verschijnselen genoemd worden. Iedere geest ontstaat met een begeleidend verschijnsel. Op dit punt, waarop u pas met de kleuterschool van Vipassana begonnen bent, heeft het geen zin om die 52 en 121 soorten geest en geestelijke inhoud zelfs maar te onthouden. Nu de 4 voornaamste segmenten van de geest. U kan ze begrijpen en inzien hoe ze werken. U zal ze ervaren en dit zal zeer nuttig zijn. De 4 voornaamste segmenten van de geest. Het eerste segment van de geest, in de taal van die dagen, in Boeddha's woorden, werd vijnana genoemd. De Nederlandse vertaling die het dichtst bij dit woord komt is bewustzijn. De taak van het eerste segment van de geest, bewustzijn, is om waar te nemen. Alle 6 zintuigen die we hebben, de ogen, de oren, de neus, de tong, het lichaam en de geest, hebben 6 afzonderlijke vijnana's. 6 afzonderlijke soorten bewustzijn. Oogbewustzijn, oorbewustzijn, neusbewustzijn, tongbewustzijn, lichaamsbewustzijn, geestesbewustzijn, 6 vijnana's. Iets komt in aanraking met een zintuig. Een geluid komt in aanraking met het oorzintuig. En er zal oorbewustzijn ontstaan. Een gedaante, een vorm, een kleur, een licht komt in aanraking met het oogzintuig. En het oogbewustzijn zal ontstaan. Een geur komt in aanraking met de neus en het neusbewustzijn zal ontstaan. Een smaak komt in aanraking met de tong en het tongbewustzijn zal ontstaan. Iets tastbaars komt in aanraking met het lichaam en het lichaamsbewustzijn zal ontstaan. Een gedachte, een emotie komt in aanraking met de geest en het geestesbewustzijn zal ontstaan. De taak van deze 6 soorten bewustzijn is om waar te nemen. Er heeft iets plaatsgevonden. Oorbewustzijn. Een geluid is in aanraking gekomen met het oor. Oorbewustzijn ontstaat. Hé, er is iets gebeurd. Onmiddellijk zal een ander segment van de geest opkomen. In de taal van die dagen werd het sanya genoemd. De Nederlandse vertaling die er het dichtst bij komt is perceptie. De taak daarvan is om te herkennen. Een geluid is met het oor in contact gekomen. Het eerste segment zal zeggen, er is iets gebeurd bij het oorzintuig, dat is alles. Het tweede segment zal proberen te herkennen wat er gebeurd is. Woorden. Wat voor woorden? Woorden van belediging of lovende woorden. Het herkent. met alle ervaring uit het verleden, alle conditionering uit het verleden en de hele herinnering van het verleden herkent het. En het herkent niet alleen, het geeft ook een waardeoordeel. Beledigende woorden, oh heel slecht. Lovende woorden, ah prachtig. Zodra dit tweede segment zijn taak volbracht heeft, begint het derde segment te werken. In de taal van die dagen werd het wedena genoemd, gewaarwordingen. Een ervaring van gewaarwordingen op het lichaam. Zodra het waardeoordeel is dat dit lovende woorden zijn en dat ze prachtig zijn, zal u een stroom van heel fijne en aangename vibraties opmerken. Door het hele lichaam gaat er een stroom van aangename vibraties, omdat het waardeoordeel luidt dat dit heel goede woorden zijn. Zijn het beledigende woorden, dan wordt het waardeoordeel gegeven heel slecht. En u ervaart een stroom van heel onaangename gewaarwordingen op het lichaam. Het derde segment van de geest ervaart gewaarwordingen op het lichaam, aangenaam, onaangenaam. Onmiddellijk daarna komt het vierde segment op. In de taal van die dagen werd het sankhara genoemd. De taak daarvan is om te reageren. Dat woord moet u goed onthouden. Ik zal het de komende 6 dagen keer op keer gebruiken, sankhara. Het is feitelijk de motivatie van de geest, de reactie van de geest. Het is iets wat een opeenhoping van handelingen is. Het eerste, waarnemen, is geen handeling. Het zal geen vruchten dragen. Het herkennen is geen handeling. Het zal geen enkele vrucht dragen. Het voelen is geen handeling. Het zal geen enkele vrucht dragen. Maar de sankhara, de reactie, dat is een handeling. Die draagt vrucht. Omdat u het maar blijft herhalen en herhalen, lovende woorden, aangename gewaarwordingen, en dat gedeelte van de geest blijft dan herhalen, dit wil ik wil meer, ik wil nog meer. Steeds maar opnieuw verlangen, verlangen, vastklampen. Voortdurend verlangen, vastklampen, verlangen, vastklampen. Beledigende woorden, onaangename gewaarwordingen. Dit gedeelte van de geest reageert met afkeer, haat. Ik vind dat niet leuk, ik vind dat niet leuk, ik wil er vanaf. Afkeer, 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 onafgebroken, onafgebroken, afkeer. De sankhara is de wil van de geest, die resulteert in het geestelijk handelen en dat draagt vrucht. Hoe diep is uw sankhara? Hoe sterk is het zaad? Wat is de hoedanigheid van de sankhara? Dat soort vrucht zal er komen. Er zijn 3 soorten sankhara's. We maken voortdurend 3 soorten sankhara's. Afgezien van de indeling in heilzame en niet-heilzame sankhara's, zijn er 3 soorten sankhara's. De een is als een lijn die door het wateroppervlak getrokken wordt. Terwijl u hem trekt, wordt hij uitgewist. Terwijl u hem trekt, wordt hij uitgewist. De tweede is als een lijn die in het zand op het strand getrokken wordt. 'S ochtends trok u een lijn, tegen de avond was hij uitgewist. De derde is als een lijn die met hamer en beitel in de rots uitgehouwen wordt. Een diepe lijn, heel diep. Het duurt jaren om hem uit te wissen. Die derde is heel gevaarlijk. En dat is wat we blijven doen als we woede blijven herhalen. Woede, woede of haat, haat, lust, lust, angst, angst, zorgen, zorgen, vrees, neerslachtigheid. We blijven al deze verontreinigingen steeds maar herhalen, steeds maar herhalen. Ze gaan dieper en dieper en hebben diepere gevolgen. Ze brengen veel meer ellende voort dan de eerste 2. U zal dit steeds beter begrijpen naarmate u de techniek langer beoefent. De werking van de geest, de 4 segmenten van de geest, hun relatie tot het lichaam, de wisselwerking tussen de 2. Hoe de een de ander blijft beïnvloeden. Hoe de een door de ander beïnvloed wordt. Hoe deze sankhara's die ik voortbreng dieper en dieper worden. Hoe ze, als ik meer alert ben, waakzamer, bewuster ben, niet zo diep gaan en ik van mijn ellende afkom. Dat wordt hoe langer hoe duidelijker. De hele dag heeft u de ene sankhara na de andere gecreëerd. Steeds wanneer er diep binnenin iets gebeurt, is er de een of andere gewaarwording en u reageert erop. De een of andere gewaarwording en u reageert. Dat doet u ieder moment. 'S avonds gaat u naar bed en probeert u zich te herinneren hoeveel sankhara's u de hele dag heeft voortgebracht. Ontelbare sankhara's. U kan ze zich niet allemaal herinneren. U herinnert er zich maar 1 of 2 die een heel diepe indruk op u hebben gemaakt. Oh, vandaag heb ik dit gedaan en dat had ik niet moeten doen. Ik reageerde op een manier waarop ik niet had moeten reageren. maar 1 of 2. Aan het eind van de maand probeert u zich deze diepe sankara's te herinneren. Iedere dag 1 of 2. Aan het eind van de maand niet 30 of 60. Aan het eind van de maand weer 1 of 2 die deze hele maand heel diep waren. Aan het eind van het jaar ook maar 1 of 2 die het hele jaar heel diep waren. Zo ook zal er aan het eind van het leven, of u het nu leuk vindt of niet, de een of andere sankara die heel diep zit naar boven komen. Wanneer men sterft, zal dat moment van de geest, dat soort sankara meedragen. Het volgende moment van de geest is een kind van dit moment van de geest. De eerste geest van het volgende leven is een kind van de laatste geest van dit leven. Zo vader, zo zoon, het zal alle eigenschappen met zich meedragen, goed of slecht. Als deze laatste geest vol kiezels en stenen is, zal de volgende geest, dat betekent de eerste geest van het volgende leven, vol kiezels en stenen zijn. Ellende, niets dan ellende. En als de laatste geest van dit leven vervuld is van boter, licht, dan is de volgende geest automatisch vervuld van boter. Het is een product van de laatste geest. De laatste geest is heel belangrijk. Dat betekent dat men dient te leren hoe te sterven. Te sterven met een glimlach. En dat is wat Vipassana u leert. Natuurlijk moet iedereen sterven, zelfs iemand die Vipassana meditatie beoefent, moet sterven. Maar we hebben gemerkt dat iedereen die Vipassana heeft leren toepassen, zelfs al is het maar een klein beetje, wanneer deze Vipassana beoefenaars sterven, dat er, afgezien van één geval dat enigszins twijfelachtig was, van de honderden die gestorven zijn, niet één buiten bewustzijn is gestorven. Niet één huilend of in angst is gestorven. Iedereen sterft bewust en met een glimlach. Oh, de dood komt eraan, met deze gewaarwording. Hij komt, en hij is voorbij. Nou, en? U observeert. Waarom huilen? Dit is een promotie, geen degradatie. Mensen huilen omdat ze denken dat het een degradatie is. Bij een promotie wordt er niet gehuild. Ze gaan naar een beter oord. Ze zijn gepromoveerd. Iemand die Vipassana-meditatie beoefent, huilt nooit als hij doodgaat. Hij leert de kunst van het sterven. En de kunst van het sterven zal alleen volmaakt zijn wanneer u de kunst van het leven leert. Als u uw hele leven blijft huilen en daarna als u sterft wilt lachen, dan is dat onmogelijk. Dus moet u leren uw hele leven lang te glimlachen. De kunst van het leven zal dan de kunst van het sterven worden. De kunst van het leven. Dat is wat u nu aan het leren bent. Alles wat er buiten u gebeurt, wekt een gewaarwording in u op. Het eerste gedeelte zal weten dat er iets gaande is. Het tweede gedeelte zal een waardeoordeel geven. En dat waardeoordeel zal de gewaarwording aangenaam of onaangenaam maken. Als u uw geest aanleert zich niet te laten beïnvloeden door die gewaarwordingen, aangenaam of onaangenaam, niet op die gewaarwordingen aangenaam of onaangenaam te reageren, dan bent u bezig het gewoontepatroon van uw geest op het diepste niveau te veranderen. Zelfs als u reageert, zal de sankara niet zo diep zijn, omdat u hem niet telkens weer zal blijven herhalen. U zal tot bezinning komen. Natuurlijk is er nu alleen nog maar een begin gemaakt. In 1 uur zal u voor het grootste deel van de tijd die sankara steeds weer herhalen. Oh, wat een pijn, wat voor meditatie is dit? Zoveel pijn. Ik hou niet van pijn. U herhaalt de reactie. De oude gewoonte is er nog. Maar er zullen een paar momenten zijn waarop u zegt, goed, laat me eens zien hoe lang dit duurt. Als ik niet reageer, wek ik geen sankara van afkeer op. Ik zal het alleen maar observeren. Die paar momenten waarop u alleen maar observeert, zijn prachtige momenten. Uw hoofd is boven water. En dan begint u weer te reageren. Uw hoofd is weer onder water geraakt. En u weet niet waarheen de stroom u voert. Na een tijdje komt uw hoofd weer boven water. Die paar momenten waarop uw hoofd boven water is, zijn prachtige momenten. Die paar momenten zullen een paar seconden worden. En die paar seconden zullen een paar minuten worden. En op die manier, langzaamaan, worden de rollen omgedraaid. U verandert het gewoontepatroon van uw geest. U komt van de ellende af. Wanneer u reageert, en gedurende een lange periode blijft reageren, zal u merken dat u gewoon in de ellende weggezonken bent. In ellende weggezonken bent. Kom eruit. Hier is een bijzonder mooie techniek. En u bent hierheen gekomen om haar te beoefenen en mee te werken. De resterende 6 dagen zijn prachtig. Probeer de techniek zo goed mogelijk onder de knie te krijgen en maak er uw hele leven gebruik van. Maak er gebruik van. De resterende 6 dagen zijn heel waardevol voor u. Ieder moment is heel waardevol. De wonderbaarlijke techniek is er. Het pad is er. De wet is er. De natuur is er. De werkelijkheid is er. Blijf deze observeren. Observeren. Maak zo goed mogelijk gebruik van de tijd. Maak zo goed mogelijk gebruik van de gelegenheid. Maak zo goed mogelijk gebruik van de faciliteiten die u hier geboden worden. Maak zo goed mogelijk gebruik van de wonderschone Dhamma, de bijzondere techniek om uit alle ellende te komen, om te ontsnappen aan de onwetendheid van het opwekken van sankara's naar sankara's, sankara's naar sankara's. Kom van die gebondenheid af, vind bevrijding en geniet van ware vrede, ware harmonie, waar geluk, waar geluk.
Pavate Sava Mangalam Pavate Sava Mangalam Sir.